Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Het verliezen van een partner, een ouder of een kind, het brengt zoveel verdriet met zich mee dat je misschien wel het gevoel hebt dat je weer opnieuw moet ontdekken hoe dat ook weer moet leven. Laat staan werken. En toch zal je de draad weer moeten oppakken. En wat je omgeving betreft, liever vandaag dan morgen. Dat lijkt wel, zegt een van mijn gasten, sprake te zijn van rouwhaast.
Je hoort het in de condoliansrij eigenlijk al. En dan zeggen mensen, je bent zo flink. Wat goed van jou, dat je zo flink bent. En eigenlijk zeggen we daarmee ook van, ja, laat het maar los, verwerk het, geef het een plek en ga kijken naar morgen. Want gisteren kun je toch niet meer over doen.
Lisanne van Zadelhof liep zo vast in haar eigen rouw dat ze vond dat er een handboek moest komen. Dat je stap voor stap door het proces zou begeleiden. En dat zou ze zelf gaan schrijven, dacht ze.
Rouwen is gewoon voor iedereen zo anders. En het is tegelijkertijd iets heel erg universeels en iets heel erg algemeens. Maar het is zo precair en zo persoonlijk dat je niet een stappenplan kan maken van, nou, als je dit vandaag doet, dan voel je je morgen iets beter. Dat is voor iedereen verschillend.
Dat meer mensen zich geen raad weten met hun verdriet, dat blijkt wel uit onderzoek naar verzuim.
De groep die wij onderzocht hebben, komt uit dat als het een betekenisvolle dierbare is, dat 150 verzuimdagen zijn over twee jaar. En dat is buitengewoon veel.
Voor werkgevers en collega's ligt er een niet te onderschatte taak.
Directe collega's hebben meer invloed op het herstel, op de reïntegratie, dan goede kennissen.
Dat we nu door corona vooral op afstand van elkaar werken en eerder kunnen beeldbellen dan een arm om iemand heen slaan, is niet alleen maar negatief.
Wat prachtig is, als je zo voor elkaar ook bij een scherm zit, je kunt heel goed de gelaatsuitdrukkingen van iemand zien. Dus je ziet heel erg op de millimeter welke emoties iemand heeft. En daar kun je ook heel gemakkelijk contact mee maken.
En als je dan weer eens in contact bent met collega's, dan kan het ook gewoon dat je weer eens een keertje onbetaarlijk moet lachen.
Ik genoot alleen maar heel erg als ik weer kon lachen. Dan was ik echt heel erg opgelucht van, ja, ik kan het nog. En dan hoopte ik ook ergens, nou, als mijn moeder dan toch ergens op een wolk zit, laat er alsjeblieft dan nu kijken dat ik nu aan het lachen ben. Maar het was wel altijd een beetje dubbel, omdat ik dacht, ja, ik ben nu heel hard aan het lachen. Maar ja, misschien heb ik het volgende week wel weer heel erg moeilijk. En dat is natuurlijk heel lastig om mensen daarin mee te nemen, van in die grilligheid van je rouwproces.
Werkverkenners.
In deze werkverkenners willen we vooral uitvinden wat je als collega, als werkgever kunt doen om iemand in rouw te ondersteunen. Nou, om daar een goed antwoord op te kunnen vinden, moeten we eerst weten wat een groot verlies met iemand doet. Op het werk en privé. Een ervaringsdeskundige.
Ik ben Lisanne van Zadelhof en ik werk als freelance journalist. En ik heb onlangs het boek geschreven, Je bent jong en je rouwt wat.
Ja, want jij bent tot je eigen verdriet echte kenner van het rouwen geworden.
Ja, ja, zeer ongewenst, maar helaas wel waar.
Kun je daar iets mee over zeggen?
Mijn moeder die werd in 2016 werd zij ziek. Van de ene op de andere dag kregen wij te horen dat het darmkanker was en ook uitgezaaid. Dus ja, geen houden meer aan. En toen is zij 8 maanden lang heel erg ziek geweest. En daarna is zij overleden. En ik merkte dat ik helemaal vastliep in die rouw en in dat verdriet. En ook rouw in onze samenleving. En toen dacht ik, daar ga ik over schrijven.
En wat voor een boek heb je dan geschreven?
Eigenlijk was de bedoeling om een handleiding te schrijven. Het is begonnen met columns voor het Algemeen Dagblad over mijn verdriet. En toen merkte ik, oh, maar hier zit zoveel universeels in. Ik kreeg zoveel reacties. Toen dacht ik ga een boek schrijven om al die mensen te helpen. En toen zat ik bij mijn rouwtherapeut op de bank, echt een beetje te pruilippen van, ja, ik wil een handleiding hoe ik zelf moet rouwen. En toen zei ze, dat is er niet. En toen zei ik, dan ga ik het zelf maken.
Ja.
En toen kwam ik bij een uitgever en toen ging ik erover lezen en over het nadenken. En toen kwam ik eigenlijk zelf ook wel tot de conclusie dat ik niet een handleiding kon schrijven. Dus mijn boek is eigenlijk een verhaal geworden waarin ik beschrijf, ik zeg niet zo is het een rouwproces, maar zo kan het zijn.
Zijn er veel mensen die rouwen in Nederland?
Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Maar ik heb het uitgerekend voor een artikel. Er zijn ongeveer 150.000 overlijdens per jaar gemiddeld. In de afgelopen 3 of 4 jaar. Nou, ik denk me dan zo in dat je die 150.000 keer een x-aantal naasten doet. Dus laten we zeggen 6 directe naasten. Van ouders tot partners tot kinderen, broers of zussen. Ja, dan kom je wel op een heel leger verdrietige mensen uit.
Deze uitzending gaat over werk.
Ja.
En nu uitzending over rouwen en werk. Kun jij iets zeggen over wat rouw met jou doet en hoe dat jouw werk beïnvloedde?
De eerste paar maanden was ik vooral heel moe van het verdriet en ook heel onbewust moe. Dus ik was niet de hele tijd aan mijn verdriet aan het denken, maar ik was wel continu slaperig en vermoeid. En ik merkte dat mijn concentratie ernstig achteruit ging. Uit onderzoek blijkt ook dat een van de 3 grootste klachten van rouwenden in het eerste jaar na iemands overlijden is concentratieproblemen, concentratieverlies. Dus daar liep ik op mijn werk vooral in het begin tegenaan.
En wat gebeurde dan? Dacht je dan aan je moeder? Of dwaalde die gedachte dus af? Hoe werkte dat?
Ja, soms. Ik weet nog de eerste dag op werk. Toen werkte ik op een redactie. En ik voel me daar heel prettig op de werkvloer. Maar toch werd ik heel erg met mijn eigen verdriet geconfronteerd. En ik dacht gewoon continu in elke vergaderruimte waar ik kwam, dacht ik, ik loop hier voor het eerst naar binnen terwijl ik geen moeder meer heb. Of ik zie die collega nu voor het eerst terwijl ik geen moeder meer heb. Dus de hele tijd dat woord halfwees, was door mijn hoofd aan de spoken.
Wauw.
En en dan. Maar soms heb je dus ook dat je er dus niet bewust aan denkt. Maar dat het gewoon in je achterhoofd zinkt. En dat je niet heel erg bezig bent met de dood of met het verlies. Maar wel dat je merkt dat je je werk niet goed meer kan doen.
En op een gegeven moment ben je ook van een klus afgehaald.
Ja.
Was dat terecht?
Ja, dat was heel terecht, maar ook heel pijnlijk.
Wat zei jouw baas?
Nou ja, dat was bij een groot bedrijf. Met hele prettige mensen en een prettige werksfeer. En toch merkte ik dat ik niet kon meekomen. Ik had daar net een klus net na het overlijden van mijn moeder aangenomen. Dat was een beetje een chef-achtige functie voor 2 dagen in de week. En op een gegeven moment kwam mijn baas inderdaad naar mij toe en die zei, we denken niet dat jij die functie nu nog kan uitvoeren. En in het begin heb ik heel erg getwijfeld aan mijn eigen functioneren.
Was je boos daarover? Ik kan me ook voorstellen dat je juist daar pissig over bent. Denk, hoezo ga jij nu opeens mijn moeder erbij halen?
Nou ja, dat was dus het gekke eigenlijk. Dat wij allebei in dat gesprek en in die aanloop naar dat eindgesprek toe, hebben wij het niet gehad over mijn verdriet. Omdat wij allebei niet mijn gebrek aan functioneren of mijn minder goed functioneren, hebben wij niet gekoppeld aan het feit dat ik zo in de rouw was.
Oh.
Dus eigenlijk ben ik daar later pas over gaan nadenken. Van hoe kan dat dan dat ik. Ja, ik kon gewoon soms echt een uur lang wezenloos voor me uitstaren. En dan vroegen mensen, komt die planning er nog aan? En dan zat ik ja te knikken. Maar eigenlijk dacht ik, ja, ik geen idee hoe ik.
Maar je had geen idee dat dat kwam omdat je aan het rouwen was.
Ja, echt, ja, heel naïef. Maar echt, ik was me wel bewust dat ik heel verdrietig was. Maar ik had niet het gevoel dat ik dat direct kon linken aan mijn mindere concentratie.
Maar dat klinkt bijna als een soort depressiviteit. Of niet?
Ja, nou, rouw wordt heel vaak vergeleken met depressiviteit. Het verschil is alleen dat rouw iets externs is. Dus er gebeurt iets buiten jezelf om. Wat wel dezelfde soort klachten kan veroorzaken als depressie. Maar het is wel echt degelijk iets anders.
Er bestaat een belangenorganisatie voor nabestaanden die veel kennis over rouw in huis heeft. En dat is geen overbodige luxe, zegt
Klaas-Jan Rodenburg. Ik ben directeur van het Landelijk Steunpunt Verlies.
Voor wie is dat?
Steunpunt Verlies is, laten we het maar zeggen, een belangenvertegenwoordiger van nabestaanden.
Mm-hmm.
En dat is ook hard nodig, omdat nabestaanden als het ware losgelaten worden. Als de uitvaart geweest is, en eigenlijk al voor de uitvaart, maar laten we zeggen na de uitvaart, staan mensen op straat. En dan is er een leeg huis. Ze kwamen uit een volle kerk. En vervolgens is het van, ja, en het is aan jou.
En daar was niemand voor.
Uiteraard zijn er nu vrienden en kinderen en familie. Laten we maar zeggen, die houden 3 maanden vol.
Ja, ja.
En dan zegt de nabestaande ook van, laat ik maar zeggen, moeder die haar man verloren heeft, die zegt van, ik wil de kinderen ook niet meer lastigvallen. Je kunt niet blijven zeuren.
Deze uitzending gaat over werk, want wij heten werkverkenners.
Zeker.
Wat gebeurt er met je als je rouwt in combinatie met werk?
Je kunt even globaal zeggen, op het werk gaat het over erkenning. Erkend te worden dat je een goede medewerker bent, dat je de beste bent. En als organisatie wil je ook de beste zijn. Dus het gaat allemaal bij wijze van spreken om in een concurrentiepositie de beste te zijn en tot erkenning te komen. Eigenlijk gaat het steeds om winst. Maar thuis heb je een verlies.
Mm-hmm.
Wat ik eigenlijk bedoel is dat het, als je op je werk komt, dan wil de leidinggevende wil graag dat je optimistisch bent. En dat je dus kijkt van hoe het de dag van morgen is. Dat je opgewekt bent. En ja, dat is eigenlijk heel plezierig.
Eigenlijk is er op werk geen plek voor rouw. Of nauwelijks, want er zit altijd een soort met van voorwaartse druk in. Jongens, kom op, we gaan morgen een betere dag maken.
Precies, we gaan morgen een betere dag maken. En het bijzondere is natuurlijk, organisaties zijn uit op winst en niet op verlies. En als jij met jouw verlies binnenkomt, dan wringt dat. Dan is het eigenlijk niet de bedoeling. En natuurlijk, we snappen het en we hebben er ook begrip voor. Maar 3 maanden, dan is het ook echt helemaal over.
Het rouwproces heeft wel iets weg van de wereld opnieuw leren kennen, zegt mijn volgende gast.
Mijn naam is Jacob van Wielink. Ik ben partner bij de School voor Transitie. Een opleidingsinstituut voor leiderschap. En heel in het bijzonder een expertise van mijzelf ook daarbij en van een aantal van mijn collega's is aandacht hebben voor wat je vanuit leiderschap doet als je organisatie getroffen wordt door een ingrijpend verlies.
Ja, rouw dus, toch?
Ja, het gevolg van een ingrijpend verlies is inderdaad dat er ook rouw is.
Ja. Is rouw vooral een emotioneel verschijnsel of uitzicht het ook fysiek?
Het is zeer zeker niet alleen een emotioneel verschijnsel. Het is natuurlijk gaat het gepaard met emoties als de meest zichtbare is vaak verdriet. Het kan ook gaan over boosheid, het kan gaan over teleurstelling, maar zeker kan het ook fysiek zijn. Dus er zijn tal van klachten die mensen kunnen hebben op het moment dat ze met de rouw worden geconfronteerd. Denk maar aan vermeerderde hoofdpijn, huidklachten, rugklachten, spanningen in de buik. Die lijst is bijna oneindig groot.
Ik zou het met je willen hebben over de tijd nadat in veel gevallen de begrafenis et cetera is geweest. Dan hebben we het over reïntegratie, of noemen we dat niet zo bij rouw?
Als je zegt reïntegratie, dan lijkt dat ook te veronderstellen dat er misschien iets van een ziekte geweest zou zijn. Kijk wat er gebeurt op het moment dat je met een ingrijpend verlies wordt geconfronteerd. Ik heb een Canadese collega die schreef een schitterend boek en dat heet Relearning the World. Je moet de wereld weer opnieuw leren kennen. En die wereld die je dacht te kennen voordat je naaste overleed, die wordt opgeschud. Dan moet je je opnieuw toe leren verhouden. En dat betekent inderdaad dat werk, wat een ongehoord belangrijke bijdrage kan leveren, dat weten we uit ervaring, dat weten we uit onderzoek. Het werk heeft een fundamentele, potentiële bijdrage aan dat mensen weer aansluiting kunnen vinden bij die wereld die ook doorgaat. Nou, en in die zin vind ik het woord reïntegreren ook wel mooi.
Straks kijken we of en hoe het allemaal beter geregeld kan worden voor mensen die na een verlies terugkeren op de werkvloer.
Een rouwverlof zou zo moeten worden ingebakken op onze werkvloer dat iemand zelf mag weten waar die behoefte aan heeft. Want we weten dat mensen gemiddeld na het overlijden van hun partner 170 dagen uitvallen. Volgens mij in dat eerste jaar alleen al. Dat is gewoon echt heel veel. En ik denk echt dat je dat kan voorkomen door, bijvoorbeeld als iemand behoefte heeft om wel te werken, maar 1 dag in de week rust te hebben om zichzelf weer op te laden, dan moet je diegene dat gunnen.
Of daarvoor dan vooral de werkgever, de overheid of de rouwende zelf aan zet is, hoor je zo meteen.
Rens de Jong.
Maar eerst wil ik gewoon de basics weten. Wat moet je nou allemaal wel en niet zeggen als collega? Want we hoorden al in het begin dat collega's juist nu heel belangrijk zijn. Maar tegelijkertijd is het wel iets waar veel mensen zich erg ongemakkelijk bij voelen, stel ik me zo voor. Eerst maar eens even horen waar de ervaringsdeskundige allemaal tegenaan liep.
Heel veel mensen leven met de opvatting dat verdriet een limiet heeft, een tijdslimiet. Dus er werd na een half jaar werd er mij door sommige mensen gevraagd van, gaat het weer een beetje? Terwijl ik na een half jaar ging ik het pas echt zwaar krijgen. En dat voel je natuurlijk thuis in je privésituatie, maar ook op de werkvloer voel je dat je een soort van, ik noem het een beetje rouwhaast. Ik had dat zelf ook, hè. Ik wilde zelf ook weer volle bak aan het werk.
Ja, dus mensen denken van, nu moet het wel een beetje gesleten zijn.
Ja.
Heb je het gevoel dat mensen dat zo op je drukken?
Ja, niet vanuit een verwijt dat ik in verdriet bleef hangen. Of dat ik niet goed functioneerde. Maar meer dat ze gewoon zo hoopten. Ze vonden het zo pijnlijk dat ik dit meemaakte. Dus dan hopen mensen gewoon dat je ook gewoon weer zegt... ja, het gaat goed. We vragen natuurlijk ook heel snel aan elkaar alles goed. En we vragen niet hoe gaat het, maar we vragen alles goed. En dan hoor je eigenlijk de antwoorden... ja, gaat goed, lekker druk.
Mm-hmm, ja.
Ja.
Ja. Maar dan kunnen ook opmerkingen verkeerd vallen. Wat doet pijn?
Nou ja, de vraag, heb je het wel een plekje gegeven?
Ja, ik vind het altijd een heel moeilijk onderwerp.
Ja, dat is het ook.
En ik denk dat ik er nog echt scheiteriger in ben dan heel veel andere mensen. En dat zo'n opmerking, heb je het een plekje kunnen geven? Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk jeukopmerking. Maar ik had het in andere woorden ook kunnen zeggen.
Ja.
Als opbeurend iets.
Ja, maar ik ook, hè, voordat ik dit meemaakte.
Nee, maar dat is dus een punt. Die je denkt, ja, shit, weet je wel. Klaarblijkelijk zeg je dus heel snel iets verkeerd.
Ja. Ja, maar ik denk niet dat je het moet zien als iets verkeerd. Maar ik denk gewoon, er is precies wat je zegt, dat je daar te scheiterig voor bent. Ik denk dat we dat met z'n allen gewoon niet moeten zijn.
Maar hoe kunnen we er niet scheiterig voor zijn als het wel zo precair is?
Ja, dat is een hele goede vraag. En daar heb ik ook heel erg ook over nagedacht toen ik mijn boek schreef. Omdat ik dacht, ja, ik heb het wel over al die clichés die ik te horen kreeg en die pijn deden. En tegelijkertijd had ik wel liever dat ik die clichés te horen kreeg dan dat mensen niks tegen mij zeiden.
Ja, dus dan moeten we maar concluderen dat alles wat je erover zegt toch pijn doet.
Ja, want rouw doet pijn. Ja. Maar het hoort zo ontzettend bij het leven.
Ja, wat is de rol van die leidinggevende hierin?
Ja, ik denk best groot. Ik heb natuurlijk bij verschillende bedrijven gewerkt. En ook in de periode nadat mijn moeder was overleden. En ik merkte gewoon echt heel erg verschil in hoe een baas communiceert naar de rest van de werkvloer. Hey, Lisanne heeft haar moeder verloren. Want ik kwam ook bij een bedrijf terug. En daar werd me gevraagd, heb je een fijne vakantie gehad? Want je bent zo lang niet hier geweest.
Oh my god.
Ja, en ik vond dat gewoon echt heel pijnlijk. Omdat ik dacht, ja, maar jongens, er is zoiets ergens gebeurd in mijn leven. Ja, ik moet er nu ook wel een beetje om lachen.
Nou, voor al die onwetende, goedbedoelende collega's heeft het landelijk steunpunt Verlies een rouwprotocol opgesteld.
Als iemand, dus een dierbare, komt te overlijden, dat kan een medewerker zijn, maar het kan dus ook een, zeg maar, een partner van een medewerker zijn, is in eerste instantie van wie neemt contact op met de familie. Daar vindt overleg plaats van wie willen jullie er graag bij hebben, of willen jullie er niemand bij hebben.
Bij de begrafenis.
Bij de uitvaart.
Ja.
Zeker. En vervolgens is het ook de vraag van, als de medewerker die bijvoorbeeld zijn ouder verloren heeft, of zijn vrouw verloren heeft, als die weer op het werk komt van, hoe overleggen we dat met elkaar?
Ja.
Want het is niet zo van, nou weet je wat, ga maar part-time werken. Nee, het kan best zijn dat je zegt van, laat ik maar even bepaalde taken even bij jou weghalen.
Ja.
Omdat dat om concentratie vraagt of omdat dat...
Maar dan moet je dus eigenlijk met zo iemand die net rouwend terugkomt, ook heel feitelijk van hoe belastbaar ben jij eigenlijk gaan praten.
Ik vind het een prachtige term.
Ja, want dit klinkt mij heel erg HR in de oren en weinig meelevend.
Het is van twee kanten. Het gesprek gaat er eigenlijk over dat je dus als organisatie zegt van, er vallen gaten in de planning. Ik kan jou dus niet meer zo inzetten. Maar van de medewerker uit van, ik vraag gewoon betrokkenheid. Ik vind het zo ontzettend fijn als de naam van mijn vrouw weer genoemd mag worden. En als de naam van mijn kind wat overleden is genoemd mag worden.
Dat lijkt me dan de volgende stap in het protocol. Kijk, niemand heeft hier echt verstand van. Nee. En het overvalt je altijd. Tenminste, dat zou mijn idee zijn. En ik kijk naar mezelf. Ik vind het heel moeilijk om mezelf een houding te geven. Dus ik zou het heel fijn vinden als iemand tegen me zegt, nou, weet je wat, Rens, wat er moet gedaan? Juist die naam moet je wel veel goed, of je kunt er wel naartoe stappen. En je kunt meer goed doen dan fout doen. Want ik zou echt, jongen, ik heb geen idee. Ik ben alleen maar bang dat ik dingen verkeerd doe.
Klopt.
Zit dat dan in dat protocol van, jongens, oké, kom even bij elkaar. Straks komt Pietje terug. Dit is hoe we het gaan doen.
Het is aan Pietje hoe die dus met zijn collega's wil omgaan.
Mm-hmm.
De ene keer is bij wijze van spreken Pietje die zegt van, ik wil het er niet over hebben, want het werk is voor mij een eiland. Dan hoef ik het even niet over te hebben en ik kan lekker met mijn werk bezig zijn. En de andere keer is het een heel ander Pietje die zegt van, ja, maar ik kan niet zonder mijn dierbare hier op het werk zijn.
Ja.
En als iemand er ook om vraagt van, hoe is het nu met je, is dat voor mij zo'n mooie uitnodiging om een verhaal te vertellen hoe het voor mij is. En dat lucht mij zo op, dat ik weer echt aan het werk kan.
Ja, in het protocol van het steunpunt werd nog niet uitgegaan van de huidige pandemie. En net toen we deze uitzending wilden maken, dook het coronavirus ook op in Nederland en voelde het een beetje gek om met deze uitzending door te gaan. Nou, omdat we dit belangrijke onderwerp alsnog graag willen bespreken, nam ik nog een keertje contact op met Jacob van Wielink. Want wat is de invloed van corona op het rouwproces? Denk alleen al aan de uitvaart, waar je als collega niet meer naartoe kan gaan.
Je kunt er niet heen, maar er worden natuurlijk nu ook heel veel ervaringen opgedaan met digitale uitvaarten. En het is toch wel bijzonder, want ik hoor ook een heleboel mensen zeggen dat het ook weer een hele andere, nieuwe vorm van intimiteit oplevert die men eerder niet heeft gehad. Natuurlijk, ook hier wil je liever bij elkaar zijn, maar heb vooral een mindset om met elkaar op zoek te gaan wat is er wel mogelijk. En als jij niet bij die kleine kring van 30 mensen kunt zijn die fysiek aanwezig kunt zijn, zorg er wel voor dat je met de nabestaanden afspreekt van hoe gaan wij die digitale presentie vormgeven. Ja. Want daar is wel heel erg veel mogelijk.
Nee, daar is natuurlijk veel mogelijk. Alleen wat je wil is ook aangeven aan degene die rouwt, we zijn hier voor je. En dat is natuurlijk het probleem met zo'n digitale team. Ja. Dat zie je niet. Eigenlijk de hele functie van het erbij zijn is er niet.
Nee, dat is ook zo. En misschien vallen we daarin ook wel een heel klein beetje weer terug op wat oudere middelen. We zien natuurlijk ook dat de post het wat drukker heeft dan normaal. En dan komt het er misschien wel op aan om te zeggen, hey, na zo'n uitvaart loop ik naar de winkel, ik koop een mooie kaart.
Ja.
En ik breng tot uitdrukking wat ik heb ervaren toen ik aanwezig was bij die uitvaart.
Ja.
Maar zorg ervoor dat je blijken van waardering tot uitdrukking bent in het sturen van een kaart, in het sturen van een appje na afloop, in het met het team iets maken wat je kunt sturen naar degene die het treft.
Ja, en vooral hoor ik jou zeggen, ga er nou niet mee wachten totdat je denkt, nou, we zijn, als we straks op kantoor terug zijn, dan zullen we laten zien dat we hebben meegeleefd.
Dat is denk ik het domste wat je kunt doen. Houd contact. En ik merk ook, je kunt worstelen met van hoe doen we dat nou digitaal met elkaar. Maar stel die vraag. Ben met elkaar in contact. En ook zorg ervoor dat op het moment dat je straks wel weer fysiek bij elkaar komt, dat je niet te snel denkt, ach, we zijn nu weer bij elkaar, schouders eronder, weer aan het werk. Maar als je elkaar fysiek ziet, dan heb je toch weer andere emoties dan op het moment dat je elkaar via een scherm ziet.
Ja.
En dat gebeurt met een team ook. Dus op het moment dat je weer samenkomt met elkaar, dan zijn daar weer andere emoties die naar boven worden gebracht. Benoem die. Geef er ruimte aan. Maak ze bespreekbaar. Maar ga niet te snel over naar die volgende stap.
Nou, of dat nou thuiswerkend is, zoals waarschijnlijk voor de meesten voorlopig nog het geval is, of voorzichtig op kantoor, de terugkeer op het werk van iemand die een dierbare heeft verloren is voor niemand gesneden koek. Je bewijst jezelf als organisatie dan ook een enorme dienst door een protocol te hebben.
Protocollen helpen zeer zeker. En we hebben het wel over rouwprotocollen. Dat is natuurlijk een woord met spanning erop.
Ja.
Want het gaat er niet over dat je de rouwprotocoliseert. Dat gaat helemaal niet. Rouw heeft zijn eigen dynamiek. Maar op het moment dat je als leidinggevende, als organisatie wordt geconfronteerd met een ingrijpend verlies en dus ook met emoties, dan zie je maar al te gemakkelijk dingen over het hoofd die je niet over het hoofd zou moeten zien.
Mm-hmm.
Hoe communiceer ik met klanten? Hoe communiceer ik met medewerkers? Wat doen we met huisbezoek? Wanneer wordt een telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld? Dat zijn ongelooflijk belangrijke vragen waarin je heel makkelijk dingen kunt doen die je had kunnen voorkomen. Dus ja, het is ongelooflijk behulpzaam om rust te creëren in situaties waarin die rust er eigenlijk niet is, zo'n protocol.
Tegelijkertijd zou ook vanuit de overheid meer geregeld kunnen of misschien wel moeten worden voor de terugkeer van een rouwende op het werk, zegt Klaas-Jan Rodenburg van het Landelijk Steunpunt Verlies.
De minister zal in eerste instantie zeggen, als hij dit probleem hoort, we hebben dat ook in de politiek ook al besproken, dat hij zegt, ik verwijs het terug naar de cao's. Als daar niks in geregeld wordt, dan neemt de overheid het over. Maar laten we het eerst maar regelen tussen werkgever en werknemers.
Mm-hmm. Is daar enige oor naar in de onderhandelende partijen?
Nee, voor de vakbonden is dat zeker. Mm-hmm. We hebben een gesprek gehad met CNV en die hebben ook een manifest uitgebracht over dat ze dus aandacht geven in dit jaar aan dit onderwerp, aan rouw. De werkgever heeft er enorm veel baat bij, want als hij 150 verzuimdagen naar 50 dagen teruggaat bij een goede behandeling, Ja, dan kun je je voorstellen dat dat om enorme bedragen gaat.
Of zit er ook bij de zorgverzekeraars nog iets waar je zou kunnen schakelen?
De zorgverzekeraar zou er erg veel baat bij hebben om dat wel te onderscheiden.
En want?
Omdat dat minder kosten met zich meebrengt.
Ja, ja, omdat je het anders gaat behandelen als een burn-out of een of depressiviteit. Terwijl het gewoon
terwijl je mensen helpt, als het ware, om zich aan te passen naar het overlijden van een dierbaar.
Ja.
Perspectief wordt anders, hun identiteit wordt anders. Het taken en die uitgevoerd worden, die gaan anders worden. He, ik heb nooit gekookt, dat deed mijn vrouw, maar nu kom ik thuis, moet ik mijn eigen potje koken.
Ja. Dus eigenlijk zou je in het ziektekostenpakket zou je eigenlijk zoiets ook willen opnemen?
Ik zou daar zeker een voorziening voor opnemen, ja.
En wat kun je nou zelf het beste doen als je weer opkrabbelt na verlies?
Ik denk dat het in eerste instantie heel belangrijk is om gewoon toch wel weer je werk op te pakken. Ik heb zelf gemerkt dat dat mij heel veel kracht gaf. En ook heel veel energie, positieve energie. En ik denk dat het tegelijkertijd ook heel goed is om te beseffen dat je niet meer helemaal dezelfde bent als voordat iemand overleed.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het heel belangrijk is om je grenzen aan te geven en heel goed naar je lichaam te luisteren. En ook heel eerlijk aan te geven waar je behoefte aan hebt. Dus het is niet falen als je in plaats van 8 uur, 6 uur werkt.
Goed. Wie een dierbare verliest, kan daar mentaal en fysiek een behoorlijke klap aan overhouden. Zo erg zelfs dat het verdriet, als je daar zelf geen acht op slaat en als daar op het werk niet goed op wordt gereageerd, kan leiden tot een verzuim van wel 5 maanden in de eerste 2 jaar. Nou, iedere collega die zich daar net zo ongemakkelijk over voelt als ik, moet zijn schroom opzij zetten en gewoon op diegene afstappen die in rouw is. Fysiek, maar nu in coronatijd kan dat ook digitaal. Want juist collega's, ik onderstreep het, juist collega's zijn zeer belangrijk voor de reïntegratie. En dan dus niet vragen of diegene het een plekje heeft kunnen geven, maar heel open gewoon vragen, joh, hoe gaat het met je? Maak je tegelijkertijd nou ook weer niet te druk over of je het juiste zegt, want iets is altijd al beter dan niets. Werkgevers helpen zichzelf en de rouwenden enorm met een duidelijk protocol. De overheid en de zorgverzekeraars zouden ook een steentje kunnen bijdragen door meer ruimte te bieden voor rouw. En voor degene die het zelf nog helemaal probeert uit te vinden hoe alles weer vorm moet krijgen zonder die ene dierbare, luidt het advies: pak wel weer dingen op. Werk kan namelijk ook positieve energie geven. Maar neem jezelf wel een acht en zie het niet als een falen als iets nog niet meteen voor de volle 100% lukt. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 4:30. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.